Want vandaag preek ik over vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. U ziet ook aan de tekst, de glorieuze doxologie heb ik erboven geschreven. En dat is niet afhankelijk van omstandigheden. Dat is afhankelijk van wie God is en waartoe wij geschapen zijn. Zullen we zo bidden? Vader, ik dank u voor deze tijd. Ik dank u voor deze voordienst, Heer, waar het kruis van Christus centraal staat. Waar het kruis van Heer Jezus Christus verhoogd werd, Heer. Tot een niveau dat alles daarvan afvloeit. En niet van dat houten kruis wat daar stond, Heer. Maar we weten wat we daarmee bedoelen met de gekruisigde Christus. En die alles verworven heeft door zijn leven en zijn sterven. Tot het nieuwe Heer Jeruzalem toe, Heer. Alles vloeit daaruit voort. Mogen dan ook zo samenkomen in deze rijke genade van onze Heer Jezus Christus. Zegen ons naar de rijkdom van uw genade. In Jezus' naam. Amen. Zullen we lezen hoofdstuk 1 van Efeze, de versen 1 tot en met 6. De eerste twee heb ik al over gepreekt. Daar hebben wij lang bij stilgestaan, maar ik neem ze wel als intro mee. We zullen vandaag alleen stilstaan bij vers 3. En dat moeten we wat op gaan splitsen, want vers 3 tot en met vers 14, 202 woorden, is één zin. Dus ik was vanochtend blij dat Frans zei, we gaan maar één zin lezen. Hij zei vers 5, want als hij zegt, ik ga de zin van Paulus lezen, dan waren dat nog 202 woorden. Paulus, door de wil van God en apostel van Christus Jezus, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die te Efeze zijn. O, de genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Tot zover het intro. En dan komt het hoogverheven vers waar we vandaag bij stilstaan. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegenen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus. Naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Tot zover. Weet u dat wij gemaakt zijn om te aanbidden? Dat God ons... Ik zal mijn Bijbel openlaten. Dat staat wat netter, hè? Alsof ik over een tekst spreek. We spreken doorheen de tekst. Wij zijn gemaakt om te aanbidden. We zijn gemaakt om te vereren. En we zien dat om ons heen overal. Alles wordt aanbeden en van alles wordt aanbeden. Tot het meest vreemde toe. Zo was er namelijk in 1977, was daar Maria Rubio, die op een ochtend vroeg een tortilla ging maken. Voor degene die niet weet wat een tortilla is, dat is een dunne pannenkoek gemaakt van maïszetmeel. En ze bakte daar, zoals ze normaal deed, voor haar man, Eduardo. En ze maakte voor hem een tortilla. En ze keerde om, en wat zag ze daarop? Ze zag daarop het gezicht van de Heer Jezus. Ze liet hem aan haar man zien en zegt, kijk eens, dit is het gezicht van de Heer Jezus. En Eduardo bevestigde dat. Ze gaan samen naar de lokale priester toe. En de lokale priester was enigszins terughoudend, wat ik begreep. Maar heeft toch gezegd, ja, dat is het gezicht van de Heer Jezus. Wel, u weet wel vast wat er gaat volgen. Er werd een plaats gebouwd, een heiligdommetje achter in de tuin bij Maria en Eduardo. Er werd een shrine van de Holy Tortilla gemaakt. Maria nam ontslag van haar werk, want het werd zo druk dat binnen de kortste keren stonden daar rijen mensen voor de deur. In 2 jaar tijd waren daar meer dan 35.000 bezoekers geweest. Natuurlijk met foto's, met bloemen, met alles maar wat ze maar aan konden dragen. Met name natuurlijk foto's van geliefden die mogelijk daar wel genezing zouden kunnen krijgen. Of in ieder geval een speciaal wonder zou gebeuren. Het noodlot sloeg toe, 29 jaar later, 2006. De tortilla brak. Ja, een van de kinderen of kleinkinderen of iemand had hem meegenomen of dat legaal was of dat weet ik niet. Hij was gevallen op school en hij brak in duizenden stukjes. Hij brak in ieder geval zo ver uiteen dat het gezicht van de Heer Jezus gebroken was. En uiteindelijk belandde de heilige tortilla in een la, in een huis, om nooit meer voor de dag te komen. Wij zijn geboren aanbidders. Weet u dat? Maar als je dit leest en dit hoort, dan is dat waanzin, is het niet? Dit is waanzinnig dat duizenden mensen op weg gaan om een tortilla te aanbidden. Dit is wel een grote verwarring, hè? Dit is een verwrongen beeld van adoratie, zou je kunnen zeggen. Een onerende manier van aanbidding. We zeggen zelfs een gruwelijke vorm van verafgoding. Weet u hoe Paulus deze brief begint? Hij begint met een lofprijs. Hij begint met God te vereren. Hij begint niet met correctie. Oh, sla de brief van Galaten maar over. Je open, je bent bij vers 10. En je bent blij dat je niet in die gemeente zat. De brieven begint hij met aansporingen, met bemoedigingen. Maar hier in Efeze, een van zijn weinige brieven, begint hij in vers 3. Met een lofprijs. En als je luistert, en laten we het vers nog even lezen, vers 3, dat is waar we vandaag bij stilstaan. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemel, hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Het is alsof het een melodie is van dogmatiek die gaat volgen. En dat bewijst ons Paulus. Paulus in de hemel binnenwandelt en voor de troon van Christus staat en zegt: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Weet u waar hij is, Paulus? Hij is in Rome. Op dit moment letterlijk is hij geketend aan een Romeinse soldaat. En hij begint niet zoals wij in ons mooie Westen vaak lezen: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die in de hemelse geestelijke... Het is niet monotoon. Paulus begint hier met een eugolie. Een euforie. En ik zal het woord straks nog uitleggen, want het is het Griekse woord wat ik noemde. Hij begint hier met de Heer te verheerlijken. Soms heb je van die mooie muziek. En vaak is dat klassieke muziek. En dan begint zo'n muziek, orkest aan te zwellen en in een mum van tijd barst het los. Dat is feitelijk wat Paulus hier doet. Voordat hij naar de theologie gaat, barst hij uit in doxologie en leer dat woord maar. Het staat in mijn woordenboek. De verheerlijking van God. Dit is een opwelling van Paulus uit Paulus' zijn hart. En hij zingt er als het ware een symfonie voor God. Terwijl hij geketend is. Terwijl hij dus aan behoorlijk ver in zijn leven is. En we weten, hij is in Rome. Hij zal nog een keer daarvan bevrijd worden. Hij is niet in de gevangenschap dat hij niks meer kan doen. Het is niet zoals we lazen zo in 2 Timotheüs dat hij zijn einde ziet naderen. Nee, hij heeft hier de hoop nog dat hij vrijkomt. Dat hij voor een tijd in het seizoen ook nog weer erop uit kan. En dat hij mogelijk zelfs, wat ik je verteld heb, nog naar Spanje kan en weer terugkomt. Maar hij zit gebonden. En voor Paulus is er maar één ding waar hij mee begint. En dat is de verheerlijking van God. Zullen we daar eens naar gaan kijken? Want het is een exclusieve aanbidding. Een exclusieve aanbidding. En waarom begint Paulus namelijk met doxologie? Waarom begint hij met God te vereren? Ik kan u misschien dat ik dit nog even toevoegen. Hoe groter uw beeld van God... En dan bedoel ik God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Hoe waarachtiger het beeld van uzelf, dat u een worm bent en het enige waar u letterlijk voor gewerkt heeft, is de hel. Hoe helderder het kruis voor u neergezet wordt. Hoe dieper uw aanbidding zal zijn. En dat heeft niks met lawaai van gitaren en drumstellen te maken en uw hart u zingt. Maar wat er in uw hart omgaat. En Paulus jubelt het hieruit. Zijn rug is al menigmalen bewerkt door een geesel. Hij heeft de stokslagen al gehad. Hij heeft al menigmalen in schipbreuk op zee rondgedobberd. Hij is al overvallen. Hij heeft alles al meegemaakt in 2 Korinthe hoofdstuk 11. En wat zegt hij? Gezegend zij God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Het is een exclusieve aanbidding. Weet u dat er niets belangrijker is in uw en mijn leven dan dit punt? God te aanbidden? We zullen zo het woord nog even verder uitspannen, maar... De reden van onze schepping is dat wij God verheerlijken. De reden van onze verlossing is dat wij God eren en niks anders. Dat wij Hem verhogen is de eindbestemming van ons doel. Dat is wat ik begrijp uit Openbaring hoofdstuk 21 en 22. Hem prijzen is het hoofdmotief waarom wij geschapen zijn. Ah ja, we horen vaak andere dingen die belangrijk zijn. Dingen die het aanvullen of opvullen. Zal ik u eerlijk zeggen, niets mag boven dit sublieme doel gaan. Dit is het hoogste wat er is. Niets mag deze plaats innemen. Er is geen concurrentiestrijd over dit punt. Wij zijn geschapen om God te vereren. En dat is nummer 1. Dat is het hoofddoel. Een paar honderd jaar toen de Westminster Confession of Faith geschreven werd. Dat was een geloofsbelijdenis. Een zeer goede, rijke geloofsbelijdenis werd geschreven. Toen vonden ze het ook belangrijk dat deze aan kinderen werd onderwezen en aan jonge mensen. En dan hadden ze een kleine uitgave met vragen en antwoorden ingeschreven. En wat was de eerste vraag? En ik zal het in het Engels lezen en dan zal ik het vertalen. What is the chief end of man? Wat is het hoofddoel van de mens? En wat was het antwoord? Man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Wat is het hoofddoel? Is om God te eren en eigenlijk God te verheerlijken en Hem en ons eeuwig in Hem te verheugen. Dat is het hoofddoel waar Paulus mee begint. Dat is waar Paulus mee begint. En het eerste woord is een eulogie. Misschien sprak ik net wat onhandig uit. Een eulogie. En wat wil dat woord nou zeggen? In de Griekse tekst is dat niets anders dan een declaratie van Gods goedheid. Een eulogie wordt ook wel, en dat is niet helemaal correct. Als we naar een begrafenis gaan. Laten we een katholieke begrafenis doen. Wat wordt daar vaak gezegd? Iemand wordt bijna de hemel in geprezen, is het niet? Iemand wordt alleen maar verteld hoe goed dat hij was. Nou, dat is niet helemaal wat hier bedoeld wordt. Maar dat is wel een schril contrast wat hier staat. Wat Paulus zegt, Paulus neemt deze woorden en maakt het als een declaratie. Gezegend, geprezen, geloofd, zij God. Het is een declaratie van Gods goedheid. Een lofrede voor de Heer. En wat staat er zo mooi? Gezegend zij de God en Vader. Daarom noem ik het ook exclusief. We spreken vaak over God en we zien in dit vers, komen wij de drie eenheid tegen. We zien wel God de Vader, ja, wat staat er zo achter? Ja, de Vader en onze Heer Jezus Christus. En dan zien we nog geestelijke zegeningen. Of geestelijke zegen, ik kan u zeggen, dat zijn de zegeningen die de Heilige Geest aan ons geeft. Dit is werkelijke aanbidding. Dit is onze exclusieve aanbidding. Dit is wat de Heer van ons vraagt, dat we Hem exclusief aanbidden. Dit gaat door de hele psalmen heen. Psalm 28 vers 6, 31, 20 en 66, 20. Geprezen zij de Heere, geprezen zij de Heere, geprezen zij God. Dat was hun liedboek. Het was niet van geef mij of ik zal. Prijs de Heer. Van Melchizedek in Genesis hoofdstuk 14. Tot aan Openbaring komen we dit tegen. Dat de Heer geprezen wordt om wie Hij is. En dit zijn Melchizedek. Gezegend zij Abraham, door God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde. Geprezen zij God, de Allerhoogste, uit de mond van Melchizedek. Tot een Openbaring, die hoofdstuk 5, vers 13 en 14, eigenlijk 13 alleen. Dat alle schepselen in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen, hem die op de troon gezeten is, het lam, zij de lof, de eer en de heerlijkheid, de kracht, tot in alle eeuwigheid. Dat is waarom we geschapen zijn, mensen. En wat zegt Paulus hier? Geprezen zij de Heer. Hij is de gezegende. Alles draait om Hem. Dit is eigenlijk, het klinkt een beetje vreemd, hè? Geprezen zij de Heer. Geprezen zij God. Het staat er niet helemaal. Je zou zelfs kunnen zeggen, geprezen God. Zo kort is de zin. Zo kort zijn de woorden op elkaar gevolgd. Volgen ze op elkaar. Ze hebben daar iets toegevoegd, zeide. Geprezen zij de Heer, om het aan hem toe te schrijven. Dat hebben ze denk ik wel goed gedaan. Maar wij kunnen God niet verhogen. Wij kunnen God niet zegenen. Maar wat het eigenlijk betekent is dat wij hem eer toeschrijven. Hulde brengen. Verheerlijking toejubelen. Dat wij hem glorie, inderdaad zoals ik al zei, toeschrijven. Omdat wij hem, hij is het waard, hij is dat. Wij vermeerderen niet zijn heerlijkheid. Wij maken hem niet gezegend. Hij is het. Weet u dat dit een van de belangrijkste dingen is? Die wij moeten gaan doorgronden. En we zeggen het vaak ja. Maar weet u nog? Toen de apostelen in de gevangenis zaten, gemarteld waren, dat ze eruit kwamen en zeiden, ze loofden en prezen de Heer, omdat hij hen waardig geacht had om voor hen te lijden. Paulus en Silas, ik moest even zijn naam zoeken, die gegeeseld waren. De Romeinse geesel, dat waren geen stokslagen, dat was zoals Jezus gegeeseld was. Ze waren lofliederen aan het zingen voor de Heer. Ja, dat waren superchristenen, hè? Oh, dat waren superchristenen. Zo zal ik nooit worden. Dat waren geen superchristenen. Dat waren mensen zoals u en mij. Mensen van vlees en bloed. Mensen die leefden uit genade. Maar die een hoog en verheven beeld van God hadden van zijn verlossing. Want daar gaan we heen. Maar van wie hij is. En voor hun stond het duidelijk. God is te loven en te prijzen in alle omstandigheden. In al onze verliezen, in al onze pijn. In al onze verdriet, in al onze worstelingen, in al onze noden. In al onze wensen. God prijzen als wij inderdaad iets krijgen en verheerlijk en een voordeel erin zien. Dan bejubelen wij de Heer. Is het niet? Prijs de Heer! Maar de Heer verheerlijken en loven en prijzen bij het verlies van een zoon of een dochter. Zijn dat de eerste woorden die in ons binnenschieten? Soms hoor je mensen die inderdaad zeggen, de Heer is zo goed voor mij. De Heer is zo goed voor mij. Het klopt redelijk wat er staat. Maar laat de mij maar weg. God is goed. Jethro zei het vorige week juist. God is goed. Punt. Hij is te loven en te prijzen voor wie hij is. Voor wie hij is. We loven God niet alleen voor wie hij is, maar ook voor zijn verlossing. Want dat volgt hierop. Is het niet? Gezegend zij de God en Vader en van onze Heer Jezus Christus. En dat laatste stuk van onze Heer Jezus Christus, daar plaats ik de verlossing in. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die uitverkiezende genade brengt Paulus, voordat hij daar naartoe gaat, tot een lofprijs. Zegt de Heer is te prijzen voor zijn verlossing. Niets gaat boven de verlossing. Er is niks hogers dan de verlossing. Hij heeft ons verlost door zijn Zoon. Hij heeft ons doen wedergeboren worden door de Heilige Geest. De drie-eenheid is hier volmaakt aanwezig. En wat hebben wij soms een verwrongen beeld van wat? Waar we God voor verheerlijken. Als we een financiële meevaller hebben. Maar dat is binnenbrengen. Als we een financiële meevaller hebben. Wat zeggen we dan? Geprezen zij de Heer. Zegt u dat ook als de belastingbrief binnenkomt? Dan heb ik nog heel weinig mensen horen zeggen, prijs de Heer. Dat is waar, hè? Of iemand moet weten dat hij geld terugkrijgt. Als wij er het voordeel in zien of voelen, dan zeggen we prijs de Heer. En als wij het niet voelen of ervaren of beleven, wat zeggen we dan? Niks. Zal ik u zeggen, dan leven wij het wilde en welzijnsevangelie uit. Dan prijzen wij de Heer alleen voor zijn goede dingen die hij aan ons schenkt. En wij bepalen wel wat goed is. En wij zullen het wel klassificeren. En wij zullen het wel benoemen. Maar als het iets is wat van ons vandaan gaat. Dan worden we stil. We hebben van de week, misschien is het heel persoonlijk, moest ik denken aan Job. Zullen we er even heen gaan? Job 1, 21. Job is een man, daar kun je veel van leren. En als je het hele boek niet begrijpt, gewoon de eerste twee hoofdstukken staat genoeg in om voor de rest van je leven op te kunnen kouwen. Dit is het oudste boek in de Bijbel, hoogstwaarschijnlijk. Hier geeft ook aan de direct de eerste strijd waar de mens mee te maken heeft, met name de rechtvaardige. Nou, er was niemand zo rechtvaardig als Job. Heeft hem gezien, Satan? Heb je hem gezien toen je over de aarde ging? Mijn man, de meest rechtvaardige op aarde. Lees het hoofdstuk maar door. Wat zegt Satan? Nou ja, natuurlijk vereert hij u vanwege hoeveelheid wat u gegeven heeft. 10 kinderen, 7 zoons, 3 dochters en kuddes en kuddes en kuddes. Tuurlijk prijst hij u voor uw goede geschenk. Job is een man van het wilde en welzijns evangelie en de Heer zegt, toets het maar. Blijf van zijn leven af, toets het maar. Haal alles maar weg. Nou, Job, die kon er niet aan kijken, zou ik bijna zeggen. Hij kon met zijn verstand niet volgen hoe snel dat ging. De ene boodschapper was nog niet uitgesproken of de volgende kwam. En als laatste krijgt hij ook nog te horen van dat huis werd opgenomen waar de kinderen een feest hadden. En dat was een netfeest. Dat was niet een feest wat wij hier zien. En dat stortte in en al uw kinderen stierven. Vers 21 lezen wij Job zijn woorden. Ik ga eventjes ook mijn Bijbel openslaan. En wat staat daar? En ik heb hem wel uitgeschreven. Vers 20 pakken we er even mee. Toen stond Job op, scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd. Er is verdriet. En terecht. Daarop wierp hij zich ter aarde, boog zich neer en zeide, naakt ben ik uit de moederschoot of uit de schoot mijn moeder gekomen, naakt. Zal ik daarheen wederkeren? De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. En dat betekent niet dat wij ons vertrouwen daarop plaatsen, maar betekent hij is verheerlijkt, hij is geprezen. Hij is geloofd in de zin van wij loven hem. Dat is wat uit de mond van Job komt. Dat is wat Paulus hier bedoelt. Als je verder gaat, vers 10. Zijn leven wordt nog eens een keer flink door de mangel genomen. Wat zegt dan vers 10, vers 9 eigenlijk. Toen zeide zijn vrouw tot hem, volhard gij nog in uw vroomheid? Zeg God, vaarwel en sterf. Maar hij zeide tot haar, wat een dwaas, wat spreek je dwaas, als een zot in, spreekt ook gij. Zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? Wie ben ik om te bepalen wat ik moet hebben? God bepaalt wat voor mij goed is. En alles wat God geeft, is goed. Want hij laat alles medewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. Dat is onvoorstelbaar, is het niet? Wat is het nu praktisch in de omstandigheden waar wij in zitten als gemeente of als gezinnen die betrokken zijn bij het verlies van Gerbert? Hier maken wij een groot verschil, ook als gemeente. Ik ben ervan overtuigd dat ik dit soort preken niet kan houden in een andere gemeente. Maar de gevoelens van de mens staat centraal. Het verlies wordt centraal gezet. De omstandigheden. Nergens zijn er geen uitzonderingen gemaakt in de Bijbel. Nergens. Overal worden we opgeroepen om wat? Om God te prijzen. Door onze tranen heen. Toen Annemarie en ik van de week onze handen vouwden. De tranen biggelden over onze wangen. Maar in ons hart verheugden wij over God. En laat ik er ook bij zeggen. Wij weten niet of Gerbert behouden was. Dit was de leeftijd waar de verantwoordelijkheid, wij denken, wel bij Gerbert lag. En dat is voor ons moeilijk om hem de hemel in te prijzen. Het is makkelijk om zo te bidden. Maar wij kunnen bidden van Heer, u bent goed. En u bepaalt. En niet wij. En dan zal u zeggen. En de vrede Gods. Die alle verstand te boven gaat. Regeert in onze harten. Peace like a river. Exclusieve aanbidding. Exclusieve aanbidding. Er zijn ook exclusieve aanbidders. Zullen we verder gaan in Efeze 1 vers 3b. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die, wie? Ons! Nou, wie zijn die ons? Lees maar verder in vers 4. En dit gaat doorheen het hele hoofdstuk heen. En als je volgt wie de ons zijn, dan is dat een exclusieve groep. Dat is een exclusieve groep van aanbidders. Vers 4. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren naartoe bestemd als zoon van hem te worden aangenomen. Door Jezus Christus. Kunt u nog volgen? Ik hoop het wel. Naar de welbehagen van zijn wil. Tot de lof van zijn heerlijkheid. Van zijn genade waarmee hij ons begenadigd heeft. Mensen, wij zijn de aanbidders. Wij zijn een exclusieve groep. Iedereen die de Heer Jezus aangenomen heeft. Iedereen die wederom geboren is. Iedereen die gelooft in Jezus Christus. Behoort tot een exclusieve groep van aanbidders. Waar Christus voor betaald heeft. Waar de Heilige Geest uitgezonden wordt. Om die allen bijeen te brengen. We zijn objecten van Gods genade geworden. Hij koos u en mij uit om te zegenen. Dat is het volgende punt. Maar wij hebben een schitterende functie gekregen. Een schitterende rol. Wij zijn een exclusieve groep. In vers 1 kwamen we dat ook nog tegen. De heiligen en gelovigen in Jezus Christus. Wat een gezegende groep. God heeft het onvoorstelbare gedaan. Hij koos vanuit alle zondaren die er waren. Koos hij een groep. Zegt, daar sterft mijn zoon voor. Dat is de ons. Dat is waar Christus voor betaald heeft. Dat zijn degenen waar de Heilige Geest bijeen zal brengen. Dat zijn degenen die God de Vader zullen verheerlijken tot in eeuwigheid. Dit waren degenen die de Vader aan de Zoon gaf. Een gezegende groep, een exclusieve groep, zal ik u eerlijk voorstellen. Dit is zo'n groot voorrecht om bij die ons te horen. Dit is zo'n groot voorrecht. Want het enige waar wij werkelijk voor gewerkt hebben, waar loon en arbeid zou zijn, is de hel voor eeuwig Gods toorn en verdoemenis over ons te krijgen. Maar het is pure genade vanuit Gods goedheid. Dat hij inderdaad zegt, ons, die groep, ga ik zegenen. En die geef ik een exclusieve aanbieding. In vers 1-3c. Gezegend zij de God de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met allerlei geestelijke zegeningen, zegen in de hemelse gewesten. Lees even verder naar vers 7. God gezegend heeft, wil ik bij stilstaan. Dat is de exclusieve aanbieding. Gezegend heeft. En wat biedt hij aan? Genade. En niet een klein beetje. Vers 7b. Overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. En dan vers 8. Die hij ons, dezelfde ons, overvloedig geschonken heeft. Weet u dat het woord overvloedig dat een heel rijk woord is? Overdadig veel. Veel te veel. Veel te veel. Hetzelfde woord wordt gebruikt in Johannes hoofdstuk 6, waar die 5000 mannen te eten gekregen hebben. 5 broden, 2 visjes, die worden gebroken, iedereen is verzadigd en er blijven, hoeveel over? 12 manden. Overdadig veel was er nog over. Dat is wat Johannes daar schrijft. En de rijkdom van Gods genade is dat zijn genade overdadig veel. Een overtreffende hoeveelheid. Overschot. Terug naar vers 3. Gezegend zij de God de Vader. Dat is onze aanbidding. En waarom aanbidden wij hem? Omdat u ons daarvoor neergezet heeft, uitverkoren, die ons gezegend heeft met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Zegen. God die ons gezegend heeft. Zegen is het tegenovergestelde van vloek. Vloek het tegenovergestelde van zegen. Het is wel eens goed om een contrast te scheppen. Vervloek is altijd ten kwade. Een vloek is tot iemands verdoemenis, tot iemands ondergang. Een zegen is altijd ten voordele. Een zegen is het beste voor hebben met iemand. Wat staat hier? Dat God het beste niet met ons voor heeft, maar voor ons gedaan heeft. Gezegend heeft. Ziet u dat wat er staat? Gezegend heeft. Het is niet een aanbod waar u misschien eens een keer aanspraak op kan maken. Dit is een feit. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft. Misschien dat ik eerst eventjes ook uitleg dat stukje wat ertussen staat of wat erachter staat, voordat ik even verder ga met gezegend heeft. Want wat staat erachter, en dat is wel eens een beetje verwarrend, in de HSV, daar heb ik hier de vertaling van de HSV niet bij, maar in de NBG staat dit, die ons gezegend heeft met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Nu, de hemelse gewesten laat ik eventjes, daar kom ik later op terug, want dat is een term die Paulus heel specifiek in deze brief gebruikt. Dat betekent dat het in de hemelse gewesten is in de hoogverheven hemelen. En dat is breder dan alleen de plaats waar God is. Maar die geestelijke zegeningen, wat zijn dat nu? Is dat nu een geestelijke zegen tegenover materiële zegen? Nee, dat is niet wat hier bedoeld wordt. Het is een geestelijke zegen waar eigenlijk gesteld wordt, waar de bron van aangegeven wordt, waar de zegen naar ons toe komt. Door de Heilige Geest. Het zijn de zegeningen die voortkomen en die toegeschreven worden door de Heilige Geest aan ons. De geestelijke zegeningen worden dus genoemd zo omdat ze door de Heilige Geest komen. Geestelijke zegeningen. Die ons gezegend heeft. Wat staat daar zo mooi, mensen? Zien we dat? Dat wij alles tot onze beschikking hebben? Dat alle zegen die God geeft door de verlossing van zijn Zoon, die de Heilige Geest aan ons in ons bewerkt en aan ons toeschrijft, die zijn voor ons beschikbaar. Wij hebben alles gekregen om hier te leven. Ik zal zo nog een paar versen opzoeken. Je ziet dat er in uw schema ook een aantal achter staan. Wij hebben geen nood aan een second blessing. Ik kan u eerlijk zeggen, ik ben al bij de 10.000ste, 100.000ste zegen van de Heer. En waarschijnlijk de ontelbaarste. Wij hebben alles gekregen. En zullen we daar eens bij stilstaan? En ga u eens mee in uw Bijbel naar Filippenzen hoofdstuk 4 vers 13. Want vaak leven wij daar niet naar, dat wij alles gekregen hebben. Wij zijn niets anders dan dode wormen. En ik gebruik hier even de uitspraak van Martin Lloyd-Jones. Die zegt, wij zijn dode wormen en het enige wat wij verdienen is voor eeuwig van deze aardbodem verdreven te worden. En we verdienen Gods eeuwige toorn. Maar in plaats daarvan geeft ons zegen. Wat staat er in Filippenzen 4 vers 13? Alle dingen, en ik lees even de HSV. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. En het is gegeven. De term die hier staat is dat het gegeven is in Christus. Wij hoeven niet God te benaderen en met hem te pleiten of hij genadig wil zijn om ons nieuwe kracht te geven. Alsof wij het van hem moeten, alsof wij God moeten verbidden om het aan ons te geven. Het is beschikbaar. Het is allemaal beschikbaar. We hoeven God niet te smeken. Alsof hij nog, wilt u zo genadig zijn om dat aan mij te geven als het u behaagt? Het heeft hem al behaagd. Wij behoren tot objecten van zijn genade. Romein hoofdstuk 5. Gaat u daar even mee heen. We waren vanochtend aan het zingen een lied. Wilt u... Ik weet het niet eens meer welk het was. We moesten even lachen, Annemarie en ik. Of God zijn liefde in ons hart wil uitstorten. We waren het aan het zingen. En ik zo... Dus ik val dan even stil. En waarom? Hoofdstuk Romeinen 5 vers 5. Omdat de liefde God in onze harten uitgestort is. Door Heilige Geest. Het is er al geplaatst. Het is al uitgestort. Het is beschikbaar. Dat onze oude ik in de weg staat is een feit. Ik weet niet of ik moet bidden voor meer liefde in mij of minder Erik. Mijn gebed gaat de andere kant op. Haal mij hier weg, want dat is er al. Vers 1. Sommige mensen die denken van, dat we bij God moeten vragen of de vrede er mag zijn. Heer, ik heb gezondigd, er is waarschijnlijk weer ruzie tussen u en mij en wilt u opnieuw vrede brengen? Wilt u vrede brengen, want er is onrust tussen mij. Wat staat er in vers 1? Wij dan, gerechtvaardig uit geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Het is ons bezit. Weet u dat alles wat Christus verworven heeft aan het kruis, alles wat Christus verworven heeft door zijn leven. En vanochtend hebben we weer een klein tipje mogen zien. Is voor ons beschikbaar gemaakt en is ten volle daar. Er is gegeven. Maar we benutten het niet zo goed. We hebben er geen weet van dat het daar is. God is een royale gever. Misschien gaat u even mee naar 2 Korinthe hoofdstuk 9 vers 8. En ik sta hier even stil. Gewoon om die rijkdom te laten zien waarom Paulus hier in een lofprijs en aanbidding openbarst. Want hij heeft begrepen, daar gaat hij over schrijven, wat hij allemaal verkregen heeft. Dan vraag ik aan u, wat kan de Heilige Geest nog meer toepassen dan alles wat Christus verworven heeft? Wat is er nog meer? Er is niks meer. Er is geen overtreffende trap dan wat Christus verworven heeft aan het kruis en met zijn rechtvaardig leven. En Paulus die weet dat. Kijk eens naar 2 Korinthe hoofdstuk 9 vers 8. En God is bij machte... Sorry, niet iedereen daar nog was. En God is bij machte... En ik lees eerst de NBG en dan gaan we wel even uitleggen ook naar de HSV. Omdat ik denk dat hij daar heel goed vertaald heeft. En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken. Hetzelfde woord overvloedig. Hetzelfde woord van die rijkelijke... manden die nog over waren, overvloedig te schenken, opdat gij in alle opzichten, alle tijden, van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn. En dat stukje hier, dat God bij macht is dat, ik wil niet zeggen dat God die macht heeft om dat te doen, en dat hij daar terughoudend in is. Nee, God doet dat ook graag, en hij doet dat overvloedig. En dat woord wat hier staat in 2 Korinthe 9, 8, alle genade in u overvloedig te schenken, dat overvloedig betekent dat hij u zelf genoegzaam maakt. En dat vind je in de HSV heel goed terug. Laten we die vertaling ook even lezen. Als u hem niet heeft, luister. God is bij machte elke genadegave overvloedig te maken in u, zodat u die in alles altijd al het nodige bezit. Het is er. Je hebt het. Je hoeft niet hier rond te lopen als zijnde van, ik hoop dat God genade geeft in moeilijke omstandigheden. Ik hoop dat de vrede van God mij zal sterken en dat mijn geloof geschraagd zal worden. Dat ik misschien wel eens zou kunnen vallen en misschien nog eens uit het boek geschreven kan worden. En misschien eens niet overwin. Dat is alleen maar een aanmoediging. Wie overwint? Wel, wie overwint? Die uit God geboren zijn. Want die hebben alles gekregen. Als ik dit lees, dan begrijp ik niet de waanzin die mensen zeggen dat je verlossing kan verliezen. God geeft alles, geef mij een Bijbelvers dat God het ooit terugneemt. En we zitten hier volmondig te zingen, God is getrouw, zijn plannen falen nooit. Groot is uw trouw. En aan de andere kant dan denken we, oh, misschien verliezen we onze verlossing. What is that? God is trouw. Hij geeft het. En hij geeft het overvloedig. En hij geeft het rijkelijk om nooit meer terug te nemen. Hij maakt ons zelfs voor een groot deel zelf voorzienend. Onze geestelijke bronnen zijn onuitputtelijk. Dit vind je niet bij een tortilla met het gezicht van Jezus erop. Onuitsprekelijke rijkdom. Onuitsprekelijk. bijna zeggen we, kom, we gaan naar 2 Petrus 1 vers 3 en dat gaan we dus ook maar doen. 2 Petrus 1 vers 3. Een moeilijk vers in de Griekse tekst om te vertalen, maar de intentie is goed vertaald in de HSV en de NBG. Ik pak weer de HSV. Ik begrijp dat ik in deze teksten nog wel eens theologisch wil gaan zoeken. En dan is deze vertaling van de HSV hier in dit vers erg goed. Maar het is een moeilijke tekst in de Griekse bewoording. 2 Petrus 1 vers 3. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken. Wat tot het leven en tot godsvrucht behoort. Duidelijker kun je het niet vinden in Gods woord. Helderder staat het nergens. Als het ook in Jonathan zijn Bijbel staat. 2 Petrus 1 vers 3. Ergens achterin, maar een waardevol boek. Alles, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken. Wij hebben het in ons bezit. We hoeven er niet naar God toe om te smeken, of het hem wel zou behagen om te geven. Het is daar aanwezig, in de hemelse gewesten. We hebben alle genade gekregen om gerechtvaardigd te worden. En ik noemde dat net al. Het is niet dat wij halverwege ergens afvallen omdat Gods genade daar stopt. Wel, ik heb je alleen maar genade gegeven voor rechtvaardiging en voor geloof, maar je heiliging, dat is soep. Daar heb ik geen genade voor gegeven, dat stopt daar. Wel, oké, je mag nog net de heiliging doorkomen en je staat voor de hemelpoort om verheerlijkt te worden en sorry, je wordt net niet verheerlijkt. De genade stopt. Wat een dwaze theologie, wat onterend. Voor God die rijkelijk geeft. En als uw leven een puinhoop is, prijs de Heer. Want zijn genade is voor u beschikbaar om het op orde te krijgen. Hij heeft alles gegeven voor elke levenssituatie. Ziet u dat in dit vers staan? Wat tot leven en tot godsvrucht behoort. Dat is het totale leven. We hebben de volle bepakking gekregen. We hebben allerlei geestelijke zegeningen gekregen. We hebben niets tekort. De Heilige Geest kan niet meer toepassen dan dat hij nu al gedaan heeft. Is het niet? Wat valt er nog meer toe te passen dan wat er in Christus is? In hem is de Godheid en alle volheid aanwezig. Ik zou inderdaad alleen maar kunnen zeggen, dit is het moment dat wij ook in lof en aanbidding uitbarsten, is het niet? Alles is ons gegeven van Christus. Was het niet zo dat hij arm werd en wij rijk? Ja, dat zijn armoede onze rijkdom werd, maar dat zien we hier. Want het is het verdriet, we leven er niet altijd na. Hè? We leven er niet na. Wij geloven wel in God, maar geloven wij God? Zijn woord, punt. Hij zegt dat het is beschikbaar. Ja, misschien voor Paulus en Silas, maar niet voor mij. Ook voor u. Ook voor u. U bent schatrijk. Overdadig heeft u ontvangen en ik ook. Geeft dit niet een hele positieve benadering in het leven, zelfs voor alle dingen in ons leven? Oh, ik kan dat niet. Oh, kunt u dat niet? Oh, dit is goed voor de Vlaamse motivatie, is het niet? In Amerika hebben ze dit begrepen, die kunnen alles. In de kerk, als hij daar was, dat was een positieve uitstraling. Kom, we gaan er wat van maken. We hebben volle bepakking mee, we hebben hier alles bij ons, we gaan. Dit moet ons tot positieve gedachten stemmen. We kunnen het aan. Betekent dat we altijd vol kracht zijn in ons? Nee. Maar onze outlook is niet van, oh, arme ik. Ik heb alles bij. In elke situatie. We zijn schatrijk. Weet u dat er maar op één plaats te vinden is? Zullen we nog even verder lezen in het vers? Gezegend zij de God en Vader. Dat is onze aanbieding. Van onze Heer Jezus Christus. En die twee worden daar op gelijke voet gezet. Het is niet zo dat God hier neergezet wordt als de God, de Vader van Jezus Christus. Maar de God en Vader en Jezus Christus, ze worden daar gelijk als Godheid aangeduid door Paulus. die ons met allerlei geestelijke zegeningen, of zegen, in de hemelse gewesten gezegend heeft, in Christus. In Christus. Mensen, het is heel eenvoudig. Haal Christus weg uit ons geloof en uit onze religie en er is niks. Geen Christus, geen zegen. Frans was helemaal correct. Geen kruis, geen nieuwe hemel en nieuwe aarde. Geen Christus, nop, nent. Niks komt door ons. Het is in Christus. Daarom staat Jezus Christus ook zo centraal. Dit kun je niet vinden bij de Carrefour. Het is geweldig. Het zou geweldig zijn als wij een vrij ticket voor de Carrefour hadden om daar alles te halen wat we maar nodig hadden, vrij ter beschikking. Oh, zie het al voor je? We gaan de Carrefour binnen, dit is allemaal voor ons. Dit is allemaal ter beschikking voor ons. We kunnen zo al het voedsel halen wat we nodig hebben. Niets zal verloren gaan. Niets kan hier iemand uitroven. Dit is allemaal voor u. Want dat is feitelijk wat hier staat. In Christus is alles veiliggesteld voor u, maar ook alleen in Christus. Hij is exclusief. Vergeet Christus en we hebben geen enkele zegen. Elke zegen die naar ons toekomt, komt in Christus, komt door Christus. Wij zijn in Christus. Door ons exclusief aangeboden. En hier kan Paulus niet genoeg de nadruk op leggen. Waarom zegt hij in Christus? Omdat wij in onze oude staat, misschien heel eenvoudig, waren wij in Adam. Dat was onze vader, daar hoorden we bij. Daar waren we verbonden. Dat was onze dood, daar hadden we niks, daar waren we armoe en ellende. En nu zijn we overgeplaatst daar in Christus. En we zijn schatrijk geworden. We zijn schatrijk geworden. We zijn verbonden aan hem, we zijn in hem. En we zijn ontzettend nauw met hem verbonden. En wat je hier ook ziet, en ik noemde het al mee, wat je hier ook zag in dit vers, wat beschikbaar is, die geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Ga dus mee naar hoofdstuk 2, vers 6. Die term wordt namelijk doorheen Efeze regelmatig gebruikt, in hoofdstuk 2, vers 6. En dan zitten we al op het punt, bijna op de halleluja van de verlossing. Hij heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Het is voor God de Vader al een feit dat hij u en mij ziet in Christus in de hemel. Wij zijn pelgrims in Gods optiek. Petrus spreekt daar ook over. We zijn maar pelgrims op deze aarde. We zijn verbonden met Christus. Wij zijn burgers van een hemels koninkrijk. Wij behoren hier eigenlijk niet. Als u op vakantie gaat als Belgisch staatsburger, en u gaat naar Frankrijk toe of Duitsland, dan bent u nog net zoveel Belgisch staatsburger als voor die tijd. Zal ik u eerlijk zeggen, u bent hemels staatsburger. En waar u zich ook bevindt, uw identiteit en uw staatsburgerschap blijft in Christus. Of u nu hier bent, of thuis bij de Heer, u bent in hem. Wauw. Dus God de Vader ziet ons al in de hemel, ja. Hij ziet ons aan in Christus. Christus is onze vertegenwoordiger. We zijn verbonden met hem. En in hoofdstuk 2 vers 6 werd het al omschreven als een feit. Zo zeker was het en is het voor God. Zo voelt het voor ons nog niet. Maar zo is hoe de Heer het omschrijft. Zal ik u daarmee zeggen? Christus zijn rijkdom is onze rijkdom. Zijn positie is onze positie. Zijn heerlijkheid in zijn mensheid is onze heerlijkheid. Zijn kracht is onze kracht. Zijn positie is onze positie. Zijn rijkdom is onze rijkdom. Wij eten niet van de kruimels van de tafel in de hemel. Is het niet geweldig? Dat Paulus dit neerzet aan het begin om God te aanbidden en te zeggen, geprezen zij God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons alles gegeven heeft in hemelse gewesten. In Christus. En de Heilige Geest die heeft het allemaal aan u toegepast. En hij gaat het toepassen in de praktijk van uw leven. Dit is niet te vinden in een tortilla. Waanzin. Dit is in Christus. En in Christus alleen. Ik zou dus eigenlijk zeggen, alles wat Christus verworven heeft, is voor u beschikbaar. Ga niet elders op zoek. Wat zegt dit? Dit zegt genoeg over de genoegzaamheid van Jezus Christus. We hebben onze mond erover vol. En ik ook, hè, mensen. Maar leven we daar ook uit? De genoegzaamheid is in Christus. Alles is ons gegeven. Alles. Denk eens na naar de praktische implicaties van dit geheel. Onze zorgen zouden verdwijnen. Onze onrust verdampt als sneeuw voor de zon. Al ons verdriet wordt een lofzang. De helft van onze medicijnkast kan de deur uit. Is het niet? De helft van onze woordenschat kunnen we beter achterwege laten. Och, arm. Nee. Er is genade beschikbaar, meer dan genoeg. We zouden overlopen van dankbaarheid. We zouden vervuld worden. En vervuld betekent niet gevuld, maar vervuld. Dat wij overlopen van Gods liefde en liefde voor Hem. Als we dit gaan zien, mensen, dan kunnen wij werkelijk met Paulus zeggen, gezegend. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Dat is voor u en mij beschikbaar. Dat is de lofzang van ons leven. Hoe het ook met ons gaat. In wat voor omstandigheden wij ook zijn. Waar wij ook zitten. En dan zal ik u zeggen. Als u dat leeft. Dan verheerlijkt u God. En dan heeft u vrede in uw hart. In de grootste turbulentie. Maar de genade. En het is beschikbaar. Als u de Heer Jezus nog niet kent en u bent hier aanwezig. En u heeft nog niet die bewuste keus gemaakt om de Heer Jezus te volgen. Nu is de tijd. Stel het niet uit. Het is alleen in Hem te vinden en nergens anders. Je bent zondaar. Op weg naar de hel. Zonder Christus. Keer je. Kom en buig voor het kruis. Smeek de Heer Jezus of Hij je aan wil nemen. Geloof in Hem. Vertrouw je leven aan Hem toe voor de vergeving van zonde en eeuwig leven. Er is geen andere naam. Deze aarde gegeven waardoor de behoudenis verkregen kan worden dan de naam van Jezus Christus. En als je Hem kent, weet dat Hij alles hebt. Alles. Wat een rijk. Overvloedig, overvloedig in Christus. Vader, ik dank u. Ik dank u dat wij opgeroepen worden hier door Paulus om in dat eerste, of eerst, een doxologie, een verheerlijking van uw naam, voorop te zetten. Ongeacht wat we krijgen, maar om wie u bent. En dan ook nog van onze Heer Jezus Christus, die we alles ontvangen hebben. O, wij prijzen u voor de verlossing. Als wij dat zien als hoogste goed in ons leven, Heer. En dat niet verdienen, maar werkelijk als een geschenk van u ontvangen. Dan valt de rest van de puzzel in elkaar, Heer. En als wij dan ook begrijpen dat alles ons gegeven is in Christus om hier te leven. Wat u verheerlijkt. En wat zelfs Gods vrucht brengt in ons leven. Dan kunnen we alleen maar zeggen, Heer, wat heeft u ons overvloedig gezegend. Wat heeft u ons overvloedig genade gegeven? U bent een God die geeft en geeft en geeft. Onuitputtelijk. En dat alles hier voor de glorie van uw naam. Voor de verheerlijking van uw Zoon. En voor de verheerlijking van de Heilige Geest. Goddelijke drie-eenheid. Bent geprezen tot in eeuwigheid. Amen.